Dit is een podcast over de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Met trots gesteund door Fisherman's Friend.
Let op, in deze aflevering hoor je de persoonlijke verhalen achter een tragisch incident waarbij een jong meisje om het leven is gekomen. Deze verhalen kunnen emotionele reacties oproepen.
Dat er gewoon een houten giek op haar hoofd was gevallen.
Ja, iets van een giek. Ik had nog nooit van een giek gehoord, eerlijk gezegd.
Beetje reanimatie. Die oefen je natuurlijk altijd op een pop. Een echte reanimatie is natuurlijk heel anders.
Maar toen deed ik dat luik open en toen zaten daar 11 van die betraande kopjes me aan te kijken. Dacht ik, oh shit, deze is echt heel erg jong. Dit zijn nog kinderen.
In deze podcast hoor je de verhalen van mannen en vrouwen die de zee opgaan als niemand anders het durft. En de ontroerende verhalen van de mensen voor wie zij hun leven wagen. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Vrijwilligers die tot het uiterste gaan voor jou. Al bijna 200 jaar. Mijn naam is Roelof Hemme en dit is Redders op Zee. Op 31 augustus 2022 neemt een vrolijk schoolreisje op het historische zeilschip De Risico een afschuwelijke wending. Op de Waddenzee tussen Harlingen en Terschelling breekt de giek. De giek is de horizontale houten paal waaraan de onderkant van het grootzeil is vastgemaakt. Het loodzware rondhout valt op het hoofd van een meisje van 12, Tara. Zij overlijdt onmiddellijk. In de komende 2 afleveringen hoor je het verhaal achter dit incident. KNRM'ers Jeroen en Maarten vertellen wat zij deden toen er eigenlijk niks meer te redden viel. We beginnen met Erik en Arianne, de ouders van Tara. Ik wil weten waarom zij het belangrijk vinden om hun verhaal te vertellen.
Nou, wij vinden het heel belangrijk dat voor onszelf als gezin en als vader en moeder Tara levend blijft. Het verhaal Tara in ieder geval. Dat we haar verhaal altijd blijven vertellen. En niet alleen het verhaal van de laatste dag of de laatste paar dagen. We vertellen elkaar continu verhalen over Tara. En daar hoort dit ook bij. Ja.
En toch ook de rol van de KNRM daarin. Dat mensen zich bewust worden van wat die mensen doen. En dat allemaal, 9 van de 10 keer volgens mij voor 90% op een vrijwillige basis. Wij hebben nooit iets met media gedaan omtrent dit verhaal. Dat had wel gekund. Omdat wij dat niet belangrijk vinden. Taar is van ons en Taar blijft in ons gezin, in onze familie, onze vriendenkring, hoe dan ook een levend verhaal voor ons. Maar dit vonden wij waardevol om wel te vertellen en te delen. Omwille van de KNRM en het werk dat zij doen. En daarbij, ons verhaal blijft zo altijd bestaan.
Erik en Arianne nemen ons mee naar maandag 29 augustus. 2 dagen voor het ongeluk.
Nou, ze had al heel veel van mij gehoord. Ik heb zelf op de Dalton gezeten en ik ben ook op Zeilkamp geweest, jaren geleden. Dus het weekend ervoor ging ik op een vrijgezellenweekend met vriendinnen. En toen waren de vriendinnen bij mij thuis om te verzamelen. En toen hebben we haar van alles verteld, wat we hebben uitgehaald, wat we hebben meegemaakt. En zij keek vooral uit naar een weekje zonder papa en mama, met vriendinnen. En ze had er echt zin in. Ze zag er ook wel tegenop, omdat ze bang was dat ze misschien misselijk zou worden van de deining van het water. Maar verder had ze vooral zin in een hoop lol met vriendinnen, een stukje vrijheid.
Wij doen het als gezin eigenlijk niet varen of zo. We zijn dus op een bootje geweest in Afrika. Mooie tocht gemaakt. Maar het was meer zwemmen en spelen in het water, wat ze geweldig vond. Ja. Ze sprong als eerste de zee in altijd. En in het zwembad was ze op vakanties er ook niet uit te slaan. Dus het was zeker een waterkind.
Wij zijn op de fiets haar gaan brengen. Zij zat bij mij achterop en Erik had een grote tas voorop. En het was fris, 's morgens. Maar ze wilde nog geen jas aan, want dat was niet stoer. Nou, we zaten lekker te kletsen. Ze had er zin in. Dan kom je daar aan, je zet je fiets neer, je haalt de tas eraf. En Tara was al verdwenen, op weg naar de vriendinnen. Dus die riepen wij terug. En ik zei, denk je dat er nog een kus in zit? En die kregen we. Dat was het laatste. Ze zei niet eens dag mam, dag pap. We kregen een kus en ze huppelde vrolijk naar de vriendinnen. Ja, wij draaiden ons om en gingen naar ons werk. En dat was goed ook zo.
Dan is het woensdag 31 augustus 2022, een zwarte dag.
Ik ben Jeroen Graas. Ik ben inmiddels bijna 54 jaar. Ik ben bij de KNRM helper aan wal.
Jeroen is ten tijde van de melding opstapper. Met de KNRM-reddingboot van Vlieland, de Graaf van Bieland, als eerste op de plek van het onheil. De pieper gaat om 9:09, maar Jeroen is dan al op weg naar het boothuis.
Op Vlieland hebben we een stationsgroeps-app. En ik was die ochtend bezig met het verbouwen van mijn huis. Ik hoor een WhatsAppje binnenkomen. Ik kijk en het is de kapitein van de Vlieland op de veerboot die in de commissie zit van de KNRM. En die aangeeft van jongens, hou er rekening mee dat de pieper zo gaat, want er is een ernstig ongeval gebeurd. Dus voordat de pieper ging, maakte ik mijn schoenen al los en pakte mijn autosleutels en liep naar de auto. En in de auto ging mijn pieper en ik was niet de enige. Dus wij waren al onderweg naar de haven voordat de melding van het kustwachtcentrum bij ons terecht kwam. Wij waren binnen 2 minuten waren we de haven al uit. Toen wij zeg maar de haven van Vlieland uitvaarden, toen was wel duidelijk dat het een ernstig ongeval was. Voor ons was het toen nog beknelling onder de giek. Terwijl we aanvarend waren, hoorden we dat de beknelling was overgegaan in een reanimatie. Dus voor ons was wel duidelijk dat het een ernstige situatie was.
Ook bij de KNRM'ers van Terschelling gaat de pieper. Maarten is een van hen.
Mijn naam is Maarten van Asselt. Ik woon op Westerschelling. Ik ben 37 jaar oud. Ik heb een dochter van 4. Vriendin, ik ben schipper van de Arie Visser op de Schelling. En normaal gesproken werk ik op de zeewetschool op de Schelling.
Het is 11:45 wanneer de KNRM'ers van Terschelling met de Arie Visser het water opgaan. Naar het zeilschip De Risico. Maarten zou eigenlijk schipper zijn, maar aan boord besluiten ze dat het beter anders kan.
Wij hebben de afspraak, de schipper die als eerste aan boord komt, die is dan ook de schipper van de actie. En ik zou eigenlijk de actie als schipper draaien. En toen zei een van de andere schippers, hij zegt, ja, maar dit is met een kind in dek. En hij zegt, ik denk dat ik dat niet ga trekken. Vrij vroeg was het al wel duidelijk dat het om een jong persoon ging. Hoe jong wisten we niet precies, maar ook dat er dus letsel was met een giek die naar beneden kwam. Dat wisten we vrij snel. We wisten nog niet precies hoe jong die persoon was. Hij zegt, ik denk dat ik liever gewoon aan boord van de reddingboot blijf en niet op de boot ga. Ik trek dat wel, dus dat gaan we doen. In het verleden hebben we vaker dingen meegemaakt. En dan kom je er wel achter. Nee, ik kan dit wel. Het is niet zo dat je niks doet of zo. Op dat moment moet je er zijn voor die mensen. En dan moet je er niet zijn voor jezelf even. Zo simpel is het.
Het is 11:23. 14 minuten na de alarmering. Als Jeroen en de KNRM'ers van Vlieland aankomen bij de schipper en de bootsmaat van zeilschip De Risico.
Toen wij aankwamen varen, toen zagen we ze al. En onze schipper die was bezig met het aanmeren, het pezen van onze boot tegen de klippen aan. Ja, en die mannen die waren eigenlijk, stopten ze met reanimeren op het moment dat ze ons zagen. Toen heb ik nog naast ze geschreeuwd dat ze door moesten blijven gaan. Wat ze uiteindelijk ook deden. Ja, die waren verslagen allebei. Dat was wel duidelijk. Toen achter op het dek een verdeling gemaakt. Wie gaan er aan boord? Wie doet wat? En op het moment dat wij aan boord komen, dan kijk je hoe de situatie is en dan neem je eigenlijk direct de reanimatie over. Na allereerst zie ik twee mannen geknield, elk aan een zijde van Tara. Hopeloos. En Tara liggen. Dat was een prachtig meisje. Dat zag ik. Gewoon een mooi kind. In een vreselijk beeld. Dat, ja, levensloos. op het dek ligt. Ja, triest. Weet je, reanimatie, die oefen je natuurlijk altijd op een pop. Dat eindigt vaak in een soort hilarische sfeer. Een echte reanimatie is natuurlijk heel anders. En bijna onwerkelijk. Dat een mens op dat moment echt jouw hulp nodig heeft. En dan denk je eigenlijk niet na, dan ga je dat gewoon doen. Op dat moment dan doe je je stinkende best om die reanimatie zo goed mogelijk uit te voeren. Dat was wel lastig en het was ook wel duidelijk dat dat niet goed ging. Dat het niet goed was. Ik deed de beademing. En Brent, mijn collega, die deed de hartmassage. Ja, dan doe je nog je best om te kijken of een borst omhoog komt. Dat soort zaken. En dat was gewoon heel lastig.
Jeroen neemt de reanimatie van Tara meteen over van de schipper. 2 minuten later komt ook de reddingboot van Terschelling langs zij met Maarten aan boord.
In eerste instantie moesten wij wachten op de ambulance. Die zouden wij mee moeten nemen. En toen lag de lokale berger van Rederij Noordgat. Die lag ook al stand-by. En die zei, gaan jullie maar varen. Dan nemen wij dat ambulancepersoneel mee. Dus wij kwamen daar aan boord. En nou ja, dan kijk je dus eerst even die hele situatie aan. En die jongens waren aan het reanimeren. Onze opstappers die gingen gelijk assisteren. Vlot daarna kwam dus het bergingsvaartuig van Rederij Noordgat met het ambulancepersoneel. Ik heb toen de ambulancebroed wat geholpen met wat dingetjes uitpakken en zo.
En die ambulanceploeg die hebben een monitor aangesloten. We hadden ook een AED aangesloten. En zo'n AED die voelt eigenlijk of er beweging is. En als er geen beweging is, dan adviseert hij om verder te gaan met de reanimatie. En dat was bij ons continu het geval. En na nog een keer 10 minuten zei de verpleegkundige van, moet je luisteren, we hebben geen enkele beweging, zien we. Is er nog iemand die een idee heeft wat we zouden kunnen doen? Ja, toen was het stil.
Jeroen is 10 minuten bezig met de reanimatie als de ambulanceverpleegkundigen op de risico's stappen. Zij zien dat de reanimatie geen zin meer heeft. Om 1:05 stoppen ze.
Ja, dat is wel. Dat is dan even een moment. We wisten dus alleen jong persoon. En er lag dus een spichtig meisje. Maar ja, meiden van 30 zijn ook wel eens spichtig. En zat een beugel in. En zat van die hele helblauwe ogen. Dat is wel wat je dan bijblijft. Want dan is het toch, ja, het is niet gelukt. Waarvoor je bent uitgerukt, is niet gelukt. Er heeft iemand een. Ja, er ligt een dood iemand aan dek. Dus dan sta je wel even elkaar aan te kijken van, ja, shit. Dat zijn wel momenten die blijf je dan bij. Die blauwe ogen, die heldere blauwe ogen, dat zal ik nooit vergeten, die dan in de leegte staren. Dat waren nog gewoon, als het ware, levende ogen die gewoon in het niks keken. En dat zal ik niet vergeten. Ja, en op dat moment denk je, ja. En nu?
Ja, ik denk dat je dan op dat moment nog zo vol zit van adrenaline. En het je focussen op het moment, je focussen op je taak. Proberen overzicht te houden wat er om je heen gebeurt. Ja, het is verdrietig. Tara, die hebben we laten liggen op de plek waar we haar hebben aangetroffen. Eigenlijk op het moment dat duidelijk was dat we niks meer voor haar konden betekenen, hebben we haar netjes afgedekt en ervoor gezorgd dat ze volledig uit het zicht was.
De redders kunnen niets meer voor het meisje betekenen, maar de klus is nog niet geklaard. Het schip moet naar de haven en er zijn meer mensen aan boord. Maarten wordt coördinator incident schip, oftewel SIS. De SIS is de schakel tussen de hulpverleners en de kapitein en hij maakt een plan. Maar wat Maarten dan nog niet weet, is dat het slachtoffer en 11 andere opvarenden nog maar kinderen zijn.
We wisten dat er nog meer gasten aan boord waren en die schippen moeten ingelicht worden. En op dat moment dan moet je eigenlijk als het ware even met je hoofd schudden. En oké, we moeten even door, want we moeten dit verder organiseren, want het is nog niet klaar op dat moment. Er ligt een gebroken Griekendek, die boot is nog met water, er zijn nog andere mensen aan boord. Hoe gaat het daarmee? Dus ik ben naar de schip gelopen. Ik heb gezegd, ik zeg dat ik hier nu sta. Hij zei, ja, ik denk dat ik het al weet. Ik zeg, ja, we zijn gestopt met reanimeren. En die man die zakte bijna door zijn knieën heen, want dat is natuurlijk het ergste wat je kan horen als schipper.
De schipper die stond op het achterdek, daar was iemand van ons ook bij. Die bootsmaat die was op het voordek. Dat was een jonge kerel was dat. Ja, die waren allebei in shock. Echt in shock. Ik ga dan meteen kijken wat er nog meer te doen is. Er liggen natuurlijk een hoop spullen die op dat moment ook gewoon opgeruimd kunnen worden. Dus daar ga je mee bezig. Dingen opruimen, kijken of je ergens van nut kan zijn.
Wie er toen bij was, voor het verhaal is dat wel belangrijk. Er was nog met die bergingsboot was ook een lokale brandweerman meegekomen. Brandweercommandant. Ik heb het samen met hem georganiseerd. Dus we stonden bij die schipper. Hij zei, ja, de gasten moeten er nog af. Ja, nou, dat gaan we regelen. Dus ik liep naar het gastenverblijf. Ik doe het luik open en ik doe een paar stappen dat luik in. En toen pas realiseerde ik me echt wel mee te maken. Want ik had, een jong persoon. Maar goed, een meisje van 30 kan ook nog heel spichtig zijn. Maar toen deed ik dat luik open en toen zaten daar 11 van die betraande kopjes me aan te kijken. Dacht ik, oh shit, deze is echt heel erg jong. Dit zijn nog kinderen. Daar ligt iemands kind boven. Ja, dit zijn kinderen, dus nou, de ambulancebroeder die was al naar beneden gegaan. En die had die kinderen al een beetje het een en ander verteld. Dat het niet zo goed ging. Op dat moment zit je nog wel in de adrenaline. En dan denk je, ja, hoe ga ik dit nou doen? Dus eerst maar de docent apart en alsnog begeleider mee. Ja, ik zeg, we zijn gestopt met de reanimatie van die leerling. Nou, die man die ging natuurlijk helemaal kapot. Ja, dat is natuurlijk ook. Als leraar ben je op schoolreisje, dan verwacht je niet dat dit gebeurt.
Nou, ik heb af en toe mijn kop wel naar beneden gestoken om te vragen of je wat nodig had. Maar ik denk dat Maarten beneden vooral rust wilde hebben. En zo min mogelijk reuring. Want het was natuurlijk al lastig genoeg. Al die kinderen die hebben een ongelooflijk chockerende ervaring achter de rug. Weten inmiddels dat Tara is overleden. Ja, dan wil je dat natuurlijk. Het liefst wil je het. Het eerste wat je wil is je ouders bellen.
Wat we toen eerst gedaan hebben, is even met de kinderen praten. Er had een appje gestuurd naar huis. En eigenlijk wil je dat nog niet, want je wil eigenlijk nog even het even klein houden. Ook omdat de politie, die moet natuurlijk de ouders van Tara gaan zoeken. En die moeten de nieuws gaan brengen. Dus je wil eigenlijk niet dat naar buiten gaat. Want die politie moet eerst zijn werk doen. Dus dat een had een appje gestuurd. En toen hebben we gezegd, alle kinderen maar even 1 appje naar je ouders. Want als 1 het weet, weten ze het allemaal van, er is een ongeluk gebeurd, maar met mij gaat het goed. En we daarna even alle telefoons ingenomen. En het nichtje van Tara was er ook aan boord. Dus dat was dubbel erg. Dat was toch wel pittig. Met die dingen als, ik heb al die kinderen zeiden, allemaal ongeveer zeiden ze, ik heb geholpen met de boomstam proberen op te tillen. Dus ze waren ook allemaal, hebben ze nog geprobeerd dat ding van Tara af te halen. Dus dat was wel,
Maarten neemt snel de telefoons van de kinderen in om te voorkomen dat de media eerder de ouders van het slachtoffer bereiken dan de politie. In het vooronder van de risico staat hij voor 11 scholieren uit Den Haag.
Die kinderen die zien daar zo'n vent met zo'n pak. En die hebben vrij snel het gevoel van deze meneer gaat ons
helpen. Of gaan Tara helpen. Nou ja, dat kon ik niet meer. Dus het enige wat je dan denk ik goed kan doen is voor die kinderen uitstralen dat je het voor ze gaat regelen. Dat ze zich niet bang hoeven te voelen. En dat je het ook regelt. Dat ze veilig weer bij hun ouders komen. En dat is dan toch wel vrij belangrijk dat ze gewoon weer van die boot af bij papa en mama komen.
Het plan is om de kinderen en de twee begeleidende docenten met de Arie Visser naar Harlingen te brengen. Maar eerst moeten de hulpdiensten voldoende mensen optrommelen om de kinderen goed op te kunnen vangen. Maarten wacht beneden deks af, bij de klasgenootjes van Tara.
Meneer, gaat nou vanavond de bonte avond niet door? Die kinderen, ja, sommigen, die hadden wel door wat er gebeurd was, maar daar was het nog niet geland. Ja, nee, de bonte avond gaat denk ik niet door. Ik denk dat je vanavond gewoon naar huis gaat, denk je niet? Ja, misschien is dat wel beter. Dat soort gesprekken heb je dan. Ik had een jongen die hield zich heel erg groot. En in één keer barst hij helemaal uit in tranen. En brak hij helemaal. Wat ik wel knap vond, was die docent die erbij was. Die hield zich voor die kinderen heel erg groot en sterk. Daar heb ik echt wel erg respect voor hoe die man dat gedaan had. Maar die kinderen, die moeten er dan op een gegeven moment ook af. Dus dan, de boot ziet er zo uit. Hij maakt een hoop herrie. Hij gaat heel hard varen. Je moet zometeen ook een reddingsvest aan. En je moet je even warm aankleden. Zal die kinderen warm aankleden. En op een gegeven moment, 17 mei nog, moet ik ook mijn beenwarmers aan. Ik zei, dat hoeft niet. Weet je, die had volgens mij van die dansen, beenwarmers en zo. Nou, dat hoeft niet, want dan kun je alleen maar achter blijven haken. Dus dan sta je daar ook wat kinderen nog half wat aan te kleden en zo. Want ja, die moeten van die boot af. Ik zou in eerste instantie ook zelf aan boord blijven. En toen vroeg die docent, ga jij mee met de kinderen mee? Ik zei, wat jij wil. Ik zat in eerste instantie ook gedacht dat ik aan boord bleef. Nou, hij zegt, ik denk dat de kinderen graag willen dat je meegaat. Want daar hebben ze vertrouwen in of zoiets. Ik weet niet eens meer precies wat hij zei, maar hij wilde graag dat ik meeging. Ik zei, dan ga ik mee met die kinderen. Dus we hebben ze eerst warm aangekleed. En waar ga je ze de boot uitlaten? Want als je ze door het luik, het normale luik naar buiten gaat, daarnaast lag Tara. Dus we hebben ze allemaal door de noodgang hebben ze helemaal voor op de boot. Hebben die kinderen eruit gehaald. En ondertussen hadden wat andere jongens van de KNRM, die hadden het lichaam afgedekt en zo. Dus je kon het niet meer zien. En die kinderen zaten dus voorop. Dus allemaal één voor één eruit. Allemaal reddingsvestje aan. Eerst maar even rustig op voordek zitten. Nou, de reddingboot komt dan hier langs zij. Er staan wat jongens en die pakken jullie aan. En die halen jullie aan boord van de reddingboot. En dan gaan we daar aan boord gaan we wel even zitten.
Als ik eraan terugdenk, dan zie ik die verdrietige snuitjes. Maar als je daar bent, dan ben je maar met één ding bezig. Is dat overstapmoment, daar zit een risico in. En dan is dat je enige focus. Om die kinderen veilig over te zetten van de ene boot naar de andere boot. Ja, en dat is op open zee altijd. Nou, lastig is het niet, maar wel een risico. Dus dan ben je daar scherp op. Heeft iedereen een zwemvest om? Is iedereen op het moment dat hij over moet stappen even scherp erbij?
Het is 13:30, 90 minuten nadat de pieper ging. Maarten verlaat de risico met de kinderen. De Arie Visser brengt hen naar Harlingen.
Die reddingboot maakte een hoop lawaai. Het was even een soort van rustig, omdat ze niet met elkaar konden praten. En je zag ze allemaal langzaam zo wat in elkaar zakken. En, er staat me nog bij dat het nichtje van Tara toen echt begon te huilen. Dat staat me nog goed bij. De meisje zag je zo in elkaar zakken. Nou, hand op de schouder. En je moet zo'n meisje er toch een beetje doorheen helpen. Ze komen zo meteen in het boothuis en dan krijg je wat te drinken. Wat gaan we hard, hè? Wat een herrie. En dat ze maar een beetje bezig blijft totdat er professionele hulp is die haar kan helpen met het verwerken van het trauma.
Jeroen en de bemanning van de Graaf van Bieland brengen de risico naar Harlingen, samen met de kapitein en de bootsmaat.
Nou, die jongen die was Duits en die zei niet zoveel. En met die schipper heb ik wel... toen we de Clipper naar Harlingen hebben gevaren... ben ik wel even met hem in gesprek gegaan. Ja. Natuurlijk allereerst gewoon gevraagd van... hoe gaat het met je? Wat is er precies gebeurd? Hij vertelde gewoon letterlijk dat hij... Een grijp ging maken en het waaide om te zeilen heel goed, maar best aan de stevige kant. En dat hij dat nog heel voorzichtig deed en dat hij voor hij het wist, was het gebeurd. Voor de rest trok hij zichzelf ook wel een beetje terug. Wij hebben het schip voor hem gevaren. En uiteindelijk in de haven van Harlingen heb ik tegen hem gezegd: wat er ook gebeurt, jij gaat het schip zelf afmeren en je maakt de klus af. Hij is de verantwoordelijke, het is zijn schip. Hij is verantwoordelijke op die boot. Die verantwoordelijkheid die eindigt niet na zo'n verschrikkelijk ongeval. Dan ben je nog steeds verantwoordelijk voor je boot. Ook al zijn er mensen die alles van je over kunnen nemen. En ik denk dat het voor jezelf heel belangrijk is... om die verantwoordelijkheid ook echt tot aan het einde te voelen en af te maken.
Jeroen weet waar hij het over heeft... Hij heeft ervaring met ingrijpende gebeurtenissen door zijn eerdere werk.
Ik ben zelf leidinggevende geweest in hoogrisico-operaties. Ik ben al lange tijd operationeel leidinggevende geweest bij een arrestatieteam. En daar deden we dit soort acties veel. Ik heb die verantwoordelijkheid altijd heel, heel sterk gevoeld. Ik vind dat je als leidinggevende of als verantwoordelijke... altijd tot op het laatste moment betrokken moet zijn bij alles wat er gebeurt. En de touwtjes in handen moet hebben. En dat niet op het moment dat jij enorm geraakt wordt door een situatie... dat aan anderen moet overlaten. Dus ik denk dat het van mezelf meer zoiets had van... zo zou ik het hebben gedaan, dus jij doet het ook. Dat heeft hij ook gedaan toen. Het vervelende voor hem was dat er een behoorlijke... eenheid van de politie op de steiger stond te wachten om de boel daar over te nemen. En ik denk dat dat voor hem wel een heel vervelend gezicht geweest is. Maar hij heeft hem gewoon zelf afgemeerd. En ik denk dat dat wel goed voor hem geweest is.
Het is 2:00 in de middag als de KNRM'ers van Terschelling en de kinderen... na 20 minuten varen aankomen in Harlingen.
Wij komen eraan met die kinderen daar naar binnen. Wat ik wel grappig vond was toen ik ging lopen, gingen ze allemaal achter me aanlopen. Dus, we hebben in het boothuisje en dat hadden die jongens daar keurig gedaan. Er was voor de rest niemand echt bij. Alleen ik, die opstapper en brandweercommandant waar ik het eerder over had, was er ook bij. En de burgemeester. Ondertussen was de politie natuurlijk nog steeds druk bezig met die ouders zoeken. En ik meen me te herinneren dat ze die moeilijk konden vinden. Dus dat duurde best wel. En tot die tijd konden die kinderen hun ouders niet bellen. Dus dan zit je daar dus met andermans kinderen die je niet kent. Dan zitten ze met een fristietje en een colaatje en wat te trillen. Nou, dan wat moet je dan zeggen tegen die kinderen? Dus ik zei, nou, jullie snappen natuurlijk wel dat wij dit ook niet standaard meemaken. Nee, dat snapt ze wel. Je hoeft je nerven te schamen hoor. Want als al die grote stoere mannen van die reddingboot zo meteen terug in het boothuis komen, dan drink ik eerst een bak koffie en dan gaan we met z'n allen zitten snotteren met wat voor nare dingen we allemaal meegemaakt hebben. Ja, dat snapten ze dan ook wel. Die kinderen die hadden op een gegeven moment, ik wil graag naar buiten, dus dan zit je wat buiten met die kinderen te praten. Ze hadden dus inderdaad allemaal geholpen met die met de boomstam, zoals het zijn, die giek eraf te tillen. Dan ik ben er niet voor opgeleid of zo, maar dan zit je dan wel met die kinderen te praten met wat vind je daar nu van? Ik heb eigenlijk nog geen moeite mee. Ik zeg, maar denk je dat je wel dat je er moeite mee gaat krijgen? Ja, misschien wel. Dan moet je misschien dan wel goed met je papa en mama over praten. Ja, dus dan zit je met wildvreemde kinderen en zit je dat soort gesprekken te voeren. Ik heb wel eens wat mensen geholpen die in de problemen zaten. Het slechtste wat je kan doen is er niet over praten. Dus ik dacht, die kinderen die moeten vanaf het begin gelijk over mogen en kunnen praten. En dan is het natuurlijk prima als je kan praten tegen iemand van de reddingboot, denk ik. Als die erover kan praten, dan is het ook niet zo raar om erover te praten.
Maarten wacht met de kinderen in het boothuis van de KNRM Harlingen, terwijl de politie Tara's ouders probeert te vinden. Je hoort Erik en Ariane over die noodlottige woensdag, 2 dagen nadat ze hun dochter uitzwaaiden op het schoolplein in Den Haag.
Was net begonnen op een nieuwe school. Ik had mijn telefoon in mijn broekzak, op standje stil, maar ik voelde hem trillen. Anoniem telefoontje. Maar ik drukte hem weg, want ik sta les te geven. Niet wetende wie er achter de lijn zat. Bleek achteraf de politie te zijn op zoek naar de ouders van Tara. Dus weggedrukt, lessen afgemaakt. En halverwege de middag naar huis.
Ik ben nooit gebeld. Ik kwam ook thuis. Ik had net een nieuwe rol binnen de school waar ik werk. En we kwamen beide thuis, eigenlijk blij. En we zouden die avond samen uit eten gaan, omdat alle kinderen op kamp waren. En we gingen net aan tafel zitten en vertellen over ons werk. En toen ging jouw telefoon.
Ja, mijn nieuwe leidinggevende belde me op. Erik, waar ben je? Groot schoolgebouw. Kijk, ik zit inmiddels thuis. Oh, de politie staat hier op de stoep. Ze zijn op zoek naar jou. Dus ja, dan schrik je wel. Geen idee waarom.
Wij hebben een samengesteld gezin. De oudste 2 kinderen zijn uit een eerder huwelijk van Erik. En omdat ik niet was gebeld en ook geen gemiste oproepen had, dachten we in eerste instantie dat er met de oudste 2 kinderen wat aan de hand zou kunnen zijn. Nou, toen werd jij nog een keer gebeld of je kreeg een sms.
Van mijn vorige school, want daar had de politie ook voor de deur gestaan. Ze dachten wellicht dat ik daar was. Maar dat was ik natuurlijk niet.
En toen dachten we moeten zelf de politie gaan bellen om te vragen wat er aan de hand is. En toen ging jouw telefoon weer.
Toen ging
weer.
Mijn telefoon weer. En toen was de politie uit Den Haag. En die vroeg of ik de vader van Tara was. En toen kreeg ik het nieuws te horen dat Tara is verongelukt. En het woord verongelukt besefte ik niet helemaal. Dus ik vroeg er ook naar. Verongelukt? Bedoelt u dat ze dood is?
Ik hoorde hem vragen, verongelukt? Bedoelt u dat ze dood is?
En toen was het antwoord ja.
En toen viel hij stil. Ja, toen wist ik genoeg. Ik stortte echt letterlijk naar de grond en ik begon op de grond te slaan. Ik wil dit niet, ik wil dit niet. Het mag niet, het kan niet. Erik was vooral mij aan het troosten en stil. Ja, we waren verslagen en je hoort wat ze zeggen, maar je wilt niet geloven en drinkt niet tot je door. En een van de eerste dingen die ik tegen Erik zei was: maar wij gaan niet uit elkaar. Wij blijven bij elkaar, dit mag ons niet uit elkaar drijven. Dat was een angst van mij die bovenkwam. Van ja, maar wat ik nu meemaak, dat kan er niet voor zorgen dat dit iets tussen ons ook doet. Waar dat vandaan kwam, weet ik niet. Maar ik heb dat meerdere keren benoemd naar hem toe. Van we moeten dit samen doen. We moeten hier samen voor gaan. Voor onszelf, maar ook voor de andere kinderen. Hij zei nee, dat gaat niet gebeuren. We gaan dit samen doen.
En we zitten hier ook samen. De mevrouw aan de telefoon zei: mijn collega's komen nu naar uw huis. Ze zijn er binnen een paar minuten en dat klopt ook.
Erik deed de deur open. Er staan 2 vrouwelijke agentes. Ik zat nog steeds op de grond. Ze hebben mij omhoog getild en op een stoel gezet. En ze hebben verteld wat ze wisten op dat moment. Wij dachten namelijk dat Tara misschien verdronken zou zijn, of dat er iets was gebeurd, dat ze niet had geluisterd. Zoals pubers dat kunnen. Hè? Op zich was ze een braaf meisje, maar ook zij had wel eens kattenkwaad of iets. Toen pas besefte ik dat er gewoon een houten Griek op haar hoofd was gevallen.
Ja, iets van een Griek. Ik had nog nooit van een Griek gehoord, eerlijk gezegd. Het moest iets van een... het was van hout en dat was gebroken en het was op Tara terechtgekomen. Maar ik kon er geen chocola van maken.
Ik ken het woord mast. En de Griek, ik zei ook, wat is dat? Nou, dat hebben ze wel uitgelegd. Maar je, eigenlijk luister je ook niet. Je bent in een soort waas, kom je terecht. En je moet ook gewoon gelijk gaan handelen. Wij moesten naar Drachten. Tara lag in Drachten opgebaard in het ziekenhuis. En daar moesten wij naartoe. Wij hebben rond 4:15 te horen gekregen dat ze is overleden. En wij zijn volgens mij om 6:00 door de politie daar naartoe gebracht. Door een van de vrouwelijke agenten. En daar is een mannelijke agent bijgekomen die de politiebus bestuurde. Zodat Erik en ik samen met Max en Steffi, onze oudste twee kinderen, en hun, mijn beste vriendin, daar naartoe konden. En al die tijd zijn die twee dames bij ons in huis gebleven om, ja, ook mensen te woord te staan en ja, te regelen dat wij richting Drachten konden.
Het was natuurlijk ook bizar dat ze zo ver weg was. Vanuit Den Haag naar Drachten moesten we. Het was ook bizar dat onze zoon Micha net op kamp was gegaan. Die was op de bus op weg naar Trier. De oudste twee, Max en Steffi, waren inmiddels wel bij ons, gelukkig. Het enige wat je wil is je gezin bij elkaar. Wat eigenlijk al niet meer bij elkaar te brengen valt natuurlijk. Maar je wil er naartoe.
Maar ik wilde ook heel graag Micha bij me hebben. Mijn ouders en mijn zusje zijn naar Trier gereden om hem op te halen en hem weer thuis te brengen. En midden in de nacht konden we hem eindelijk ook in onze armen sluiten. En hem ook troosten. Hij zat in een bus op de snelweg en wij hebben hem... eerst moet je dan een leerkracht zien te bereiken. Dat lukt uiteindelijk, maar die zat in een andere bus. Vervolgens is die andere bus waar Micha in zat aan de kant gezet. En is de bus met degene die ik aan de lijn had daar naartoe gereden. Die heeft ons opgebeld toen die bij Micha was. En toen hebben wij samen via de telefoon moeten vertellen dat zijn zusje was overleden. Ja, je wil dat die boodschap nooit brengen, maar al helemaal niet op die manier. Aan de andere kant was een van mijn eisen dat ik het zou vertellen samen met Erik en dat hij het niet via het nieuws te horen zou krijgen. Want ja, ze hebben allemaal mobieltjes. En het was al op het nieuws voordat wij überhaupt wisten dat Tara was overleden. Dus dat was mijn angst ook. Maar we hebben het gelukkig zelf kunnen vertellen. Dat is wel heel waardevol dat wij dat hebben kunnen doen.
En zelf hebben ze het nieuws gelukkig ook van de politie gehoord, in plaats van via de media. Dankzij Maarten, die de telefoons van de kinderen direct had ingenomen. We gaan weer terug naar de middag. Maarten zit met de kinderen in het boothuis van Harlingen.
Op een gegeven moment kregen wij het bericht dat de ouders van Tara waren ingelicht. En toen mochten die kinderen ook hun ouders gaan bellen. Dus ze kregen allemaal een telefoontje terug. Ja, daar staat er zo'n... ik zie nog zo'n blond meisje staan met dit telefoontje van... het bericht was, bel je ouders maar. En die kijkt me aan met die tranendoos. Zegt, meneer, wilt u me helpen mijn moeder te bellen? Ja, natuurlijk wil ik je helpen om je moeder te bellen, maar nee, je weet ook niet echt hoe dat moet. Dus ik heb gezegd, bel zelf je moeder maar. Want dat is altijd beter, denk ik. Ik heb er geen verstand van, maar dat denk ik. Dat die moeder eerst haar kind hoort. En dan niet mij. bel je moeder maar. En wat moet ik dan zeggen? Ik zei, je moet gewoon zeggen wat er gebeurd is. Je moet ook vooral zeggen dat het goed met jou gaat. Dat je goed bent opgevangen. Dat je, zeg maar, dat je in het KNRM-boothuis van Harlingen zit. En dat er zometeen vervoer naar huis geregeld wordt. Ja, dat meisje ging bellen en daar kwam helemaal niks van. Die vertelde aan de moeder dat er ongeluk was gebeurd. En die moeder raakte in paniek. En daardoor raakte dat meisje in paniek. En dus ik heb daarna gezegd, je moet alleen maar zeggen dat het goed gaat met je. Zeg alleen maar even dat het goed gaat met je. Nou, dat kwam er op een gegeven moment wel uit. En dat is, ik zeg, je moet ook zeggen dat je goed opgevangen bent. Nou, dat kwam er ook uit. En op een gegeven moment hing ze op. Ik zeg, nu moet je even goed, haal even goed adem. Nou, dan wijs ik in de tranen en mijn tuiten. En nou heb ik mijn moeder boos gemaakt. En nou heb ik mijn moeder ongerust gemaakt. Ik zeg, dat heb je niet gedaan. Dat heb je helemaal niet gedaan. En dan heb ik even met zitten praten. Bel nog maar een keer je moeder. Nou is de schrik eraf. En vertel maar even wat er gebeurd is. Toen heeft ze, al snikkend en huilend, heeft ze daar aan de moeder lopen vertellen dat er een klasgenootje onder de boomstam is gekomen. En dat ze er niet meer is. En, En ondertussen druppelden er al wel wat ouders binnen, want die hadden het 4-4 natuurlijk wel gehoord. En zo heb je een paar van die kinderen begeleid met het bellen van de ouders. En, ja, dat had ik nou niet verwacht toen ik bij de reddingboot ging varen.
Nee.
Maarten's collega's van KNRM Terschelling gaan naar huis. Ze zijn niet meer nodig. Maar Maarten blijft bij de kinderen, zoals hij had beloofd. Hij blijft tot ze allemaal zijn opgehaald. Daarna ontmoet hij Jeroen en de KNRM'ers van Vlieland in het boothuis van Harlingen.
Ik ben met die jongen van Vlieland teruggevaren. En dat is dan altijd zo'n moment dat je nog eigenlijk helemaal opgeladen bent. Dat je nog even moet nadenken van wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan. En dat het dan langzaam zeg maar op zijn plek komt te vallen. Ja, alsof je nog even tussen helemaal naden zweeft, zeg maar. Het is nog niet helemaal geland, maar je komt net uit een heftige actie met een hele hoop nare en indrukwekkende indrukken. Ja, en dan moet dat altijd even een beetje landen zo.
Ja, je bent daar gewoon even aan het ontluchten met elkaar. Altijd, weet je, het is echt wel heftig. Echt wel heftig, ja. Ja. Wat mij ontzettend is bijgebleven. Mensen lieten hun emoties wel zien. Ik kom uit een wereld waarin we emoties niet zo heel erg snel lieten zien, omdat het een part of the deal was. Maar emoties zijn er altijd. En als je die niet voor jezelf uit of je kwetsbaarheid naar anderen toe kunt tonen, dan komt dat ergens een keertje terug. En ik denk dat het heel erg belangrijk is geweest om even zo'n moment bij elkaar te zijn. Het is natuurlijk ook in en in triest dat je niks hebt kunnen betekenen. Het falen is het niet, maar zo voelt het wel. Ik denk dat dat komt omdat je altijd op pad gaat om iets op te lossen. En deze uitkomst past niet binnen die oplossingen. Maar je weet dat het er is. En je weet dat het een uitkomst kan zijn.
Waar ik in ieder geval gelijk mee bezig ben is, hebben we ergens een steek laten vallen? En dan is het al heel prettig als je dacht, kom, eigenlijk ging dit onze kant, het is natuurlijk een nare afloop, maar onze kant ging goed. Fijn. Wij als team hebben dit goed gedaan. Fijn.
Wij hebben niks anders kunnen doen. Nee.
De graaf van Bieland zet Maarten af op Terschelling en vaart meteen door naar Vlieland. Jeroen komt thuis en deelt de verdrietige gebeurtenissen met zijn geliefde. De middag is al bijna voorbij als Maarten thuis komt bij zijn vriendin en zijn dochtertje.
Nou, ik ben naar huis. Ik weet niet meer hoe ik thuis gekomen ben, maar in ieder geval, ik kom thuis. En dat is het moment dat alles wegvalt. Hè. Dan zit je niet meer op de reddingboot en dan kom je dus thuis. En dan doe je je voordeur dicht en dan loop je naar je bank en dan ga je zitten. En ik ging zitten en ik heb een dochter. Ze is nu 4,5, toen was ze 3. En die kroop bij mij op schoot. En die zegt, papa, heb je mensen gered? En die kijkt me aan. En mijn dochter heeft van die hele heldere blauwe ogen en blond haar. Ja, dat toen zag ik alleen maar die heldere blauwe ogen van die Tara die daar in het niks aan het staren waren. En toen ging ik even, toen mijn eigen dochter op schoot zat met die blauwe ogen, toen ging ik helemaal kapot. En de blauwe ogen van mijn dochter triggerde wel dat, shit, daar lag iemands kind. En dat meisje ging op schoolreisje en die zou nu een bonte avond hebben. En ja, dat was iemand, dat was, ja, daar heeft iemand heel veel van gehouden en nu is die er niet meer. En toen kwam dat echt heel erg binnen, toen mijn eigen dochter dat tegen me zei. Het is dan raar, hè, want je wilde niet helemaal, je dochter is 3, die snapt er helemaal niks van. Dus je wilde ook niet helemaal in huilen uitbarsten. Gelukkig kan mijn vriendin het goed opvangen. Vader heeft ook bij de KNRM gezeten, dus die weet een beetje wat het is.
En tot zover deel 1 van dit verhaal. Volgende week pakken we de reconstructie op bij de ouders van Tara. Wat is het waar zij zo dankbaar voor zijn? Jeroen en Maarten nemen ons mee in de nasleep van het verschrikkelijke incident op de Risico. Hoeveel kan een vrijwillige redder verdragen? We horen psycholoog Liesbeth over traumaverwerking bij hulpdiensten. Hoe loop je een trauma op? Wat moet je vooral wel doen als hulpverlener? En wat moet je vooral niet doen? Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze serie. En laat vooral weten wat je van deze aflevering vond. We bedanken Fisherman's Friend voor het mogelijk maken van deze podcast. De KNRM bestaat alleen dankzij donateurs. Steun de vrijwillige redders op zee ook en word donateur via knrm.nl. Deze podcast is een productie van PNP Media. Montage en regie door Twan Mensink. Mix en master door Bas Melis en Carlos Dallafiore. Mijn naam is Roelof Hemme. Bedankt voor het luisteren.